Hemelse Vader, Gij ziet ons hier weer tezamen, vergaderd in die ene naam, die boven alle naam is, de dierbare naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, in wien Gij ons alles hebt geschonken, al uw liefde en genade. En zou u daarom niet vooraan bidden. En Vader, Gij weet waarom we hier samen zijn gekomen. Om Hem meer te leren kennen. Opdat de Heer Jezus steeds groter in ons wordt en wij steeds kleiner. Dat Gij, Heer Jezus, al de heerlijkheid en ook de kracht van ons dagelijks leven wordt. Heere, want we weten dat Gij zelf begeert dat Gij uw leven in ons wil gaan leven. En dat geheel wil uitwerken en door ons heen werken tot zegen ook voor anderen, maar bovenal tot verheerlijking van uw naam en de naam van uw hemelse Vader, onze God. En u Heer, Gij ziet ons hier tezamen, ook zulke vele jongeren, en daar dank u voor, Heere. En dat jonge mensen nog begeren naar uw woord te luisteren. Wilt Gij dan zelf uw woord openen en daarbij ook onze harten ontsluiten? En geef ons ogen die zien mogen, dat kunt Gij alleen. En oren die horen mogen, en een hart, Heere, en wat zich geheel aan u over gaat geven, opdat Gij uzelf kan openbaren vanavond en kan mededelen gelijk en ieder van ons nodig heeft. En u, Heere, ikzelf ben wat aardse leeftijd, oud en bejaard, maar ge weet, mijn hart is vol van u. Maar ik kan van mijzelf niets en ben ook van mezelf niets. Maar wilt Gij zelf door mij spreken en ook uw woorden in mijn mond leggen en op mijn tong. En geef me zo verlichte ogen des harten, dat alleen u tot uw eer doel en recht mag komen. Bijzonder ook in al die jongeren die hier zijn. Heere, wil zelf de harten maar aanraken. En dat zij hun harten brandend mag worden van liefde voor u. Trek ze tot u. En doet uw eigen machtig werk. Dat vragen we u uit genade. Pleitend alleen op uw kostbaar bloed. Wat Gij voor ons hebt vergoten op Golgotha's kruis. U en de Vader zij alle dank, lof, eer en aanbidding gebracht. Amen. Zingen we nog dat mooie lied 801. Ja. In kort nog even. Oh, daar komt nog een broeder aan. Ja. Hij spreekt de teksten nu wel al uit. Goeiedag. Dat heeft Jan meer gedacht. Dag. Kozijnse, Jan Willem. Er komen nog wat laatkomers. Maar even wachten. Ik wil eerst even heel kort herhalen wat we ook 14 dagen geleden zijn begonnen. Dat is namelijk naar het woord wat we hebben gelezen uit de Hebreeënbrief, hoofdstuk 10. En waar geschreven staat dat aan het bloed van stieren en bokken heeft God geen welgevallen. En daarom zegt de Heer Jezus tot de Vader: zie ik kom, gij hebt mij een lichaam bereid. En dan die merkwaardige tekst die in de andere vertalingen zo niet meer vertaald worden, maar wel in de grondtekst staat. In de aanvang van de boekrol staat van mij geschreven: om uw wil te doen, o God. In de aanvang van de boekrol. Zo staat het ook in de Griekse grondtekst, aan het hoofd van de boekrol. En dat is dus Genesis 1, vers 1. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. En daar zien we al, dus dat daar de Heer Jezus als de Zoon van God zich openbaart, waarvoor God de Vader hem voor bestemd hebt. In het Hebreeuws zijn het maar 2x3 met een zevende woord in het midden. Of, ik lees het nog even voor, er staat dus in het Hebreeuws, dat ziet u wel, eerst die drie woorden in het Hebreeuws, ik ga ze eens herhalen. De scheppende God, die zich openbaart in een drievuldigheid. En hier zien we de hele schepping, hemelen en aarde, en de aarde. En we hebben ook daar een drievuldigheid in gezien, want de Bijbel wijst ons aan van drie hemelen. De eerste hemel is de hemel om de aarde. Dat is dus de atmosfeer waarin wij leven, de wolken, hemel. En die aarde met zijn eerste hemel beweegt zich in de tweede hemel, dat is die sterrenhemel. Met zijn ontelbare sterren, zon en maan. En ook de meeste sterren zijn allemaal grote zonnen en die onpeilbaar groot is. En die eerste hemel, de aarde, en die beweegt zich in die tweede hemel en die tweede hemel wordt omvat, omsloten door de derde hemel die wij niet kunnen zien. Omdat God een ontoegankelijk licht bewoont. Want als wij in dat licht zouden komen, dan zouden we, hebben al net gezongen, hij verhult zich in duisternis, dan zouden we als dood neervallen. We zien hoe de apostel Johannes bijvoorbeeld op Patmos, die aan de borst van de Heer Jezus lag, een van zijn liefste apostelen, maar als de Heer alleen maar in zijn weinige heerlijkheid verschijnt, dan valt hij als dood aan zijn voeten. Dat is een licht wat wij niet kunnen verdragen, nu nog niet tenminste. Later zullen we daar zijn. En dan staat daar dat typische woordje dus tussenin, in het Hebreeuws, van twee letters, de alef en de taf. En we hebben gezien met elkaar, dat zijn de beginletter en de eindletter van het oorspronkelijke Hebreeuwse alfabet, waarin God spreekt en in de Bijbel ook heb geschreven laten. Dat is dus de alef en taf. We zouden wij het vertalen dus A tot Z. Dat is dus alle omsluiten. En dat betekent dus het gehele woord van God. Want alle woorden die God gesproken hebben in de Bijbel en die de Heer Jezus zich in openbaart, die zijn samengesteld uit deze 22 letters. U weet, wij hebben een alfabet van 26 letters, van A tot Z. Maar het Oud-Hebreeuws heeft 22 letters. En dat betekent dus het totale woord. En zo zien we dus hoe die scheppende God in zijn drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, door middel van het woord, en dat is Jezus Christus, alles heeft geschapen. Dat hebben we ook gevonden. Zowel in het Johannes-evangelie hebben we het gelezen de vorige keer, als ook op andere plaatsen. Hoe alles is geschapen door het woord van God. Vanavond gaan we verder. We hebben net gezongen het levenswoord door het kruis. En daar komen we nu toe. Want we zullen zien hoe wonderbaar goddelijk geheimenis in die twee letters zitten. Het eerste is dus, hij is de alef en de taf, of zoals het in het Grieks heet, ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Dat staat dan ook, zo sluit ook de Bijbel, hebben we gezien in Openbaring 22. Hij begint met dat en hij eindigt daarmee. Dan zien we de goddelijke harmonie. Maar nu gaan we wat anders zien vanavond. God heeft niet alleen alles door hem geschapen, maar het is de wil van God de Vader dat door zijn Zoon Jezus Christus hemel en aarde onder één hoofd, dat is Christus, samen wordt gekoppeld. Dat gaan we eerst even lezen, die paar versen. Wil jij het voorlezen? Dat is dus uit de Efezebrief. Efeze 1. Door ons het geheimenis staat er. Ja, en hier is zo ergens. Moet ik het even opzoeken? Ik heb denk ik hier. Even kijken.
Ja, dus die?
Ja.
Onder één hoofd?
Ja, dat moet je hebben, ja. Noem het vers maar op.
Even kijken hoor. Maar ik zal beginnen. Zou bij...
Door ons het geheimnis te openbaren, zegt Paulus, hoofdstuk 1.
Ja, door ons het geheimnis... van zijn wil te doen kennen in de overeenstemming.
Juist, het geheimenis van zijn wil. Dat is de wil van God, de Vader. Noem het vers op.
Ja. In overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen, om ter voorbereiding van de volheid der tijden en al wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten.
Hoort u het? Al wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd samen te vatten. Hij heeft het niet alleen geschapen, hij onderhoudt niet alleen die schepping door zijn zoon, maar hij gaat die hele schepping samenvatten tot één geheel, opdat God alles in allen gaat worden. Dat gaan we vanavond nader bekijken. We gaan eerst als inleiding lezen uit weer de Hebreeënbrief. Oh, wat, ja. Hebben we dat? Hebreeënbrief. Dan krijgen we dus nu het eerste hoofdstuk, Hebreeën 1, vanaf vers 1 tot 14. Lees het maar goed duidelijk voor, van 1 tot en met 14.
Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de Vader gesproken had in de profeten, heeft hij... nu in de laatste der dagen tot ons gesproken in de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen.
Hoort u het? Erfgenaam. Hij wordt het hoofd.
Door wie hij ook de wereld geschapen heeft.
Juist.
Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen die alle dingen draagt door het woord zijn kracht.
Juist.
Heeft na de reiniging der zonde tot stand gebracht te hebben.
Nou komt eerst de reiniging der zonde aan de beurt. Daar gaan we vanavond over hebben. Ja, lees maar verder.
Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Zoveel machtiger geworden dan de engelen als
hoor hij. Goed toe. Zoveel machtiger geworden dan de engelen. Ook Satan.
Als hij uitnemende naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft.
Hoort u dat hij de naam hebt die boven alle naam is? Ja?
Immers, tot wie der engelen heeft hij ooit gezegd: mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt.
Juist.
En wederom, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. En wanneer hij wederom de eerstgeborene in de wereld brengt, spreekt hij: en hem moet alle dingen, allen, nee, en hem moeten alle engelen Gods huldigen.
Hoort u, alle engelen moeten hem huldigen, ook Satan, de gevallen engelen.
En van de engelen zegt hij, die zijn engelen maakt tot winden,
ja,
en zijn dienaars tot een vuurvlam.
Ja.
Maar van de Zoon, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid.
Hoort u het, uw troon zal in alle eeuwigheid zijn, ja. Godzijdank. Dan is die rommel die we nou hebben weg. Die boze wereld. Daar gaan we heel snel naartoe.
En de scepter der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap.
Ja.
Gerechtigheid hebt gij lief gehad. En ongerechtigheid hebt gij gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God met vreugdeolie gezalfd. Boven uw deelgenoten.
Ja.
En gij, Heere, hebt in de beginne de aarde gegrondvest. En de hemelen van zijn werk uw handen. Die zullen vergaan, maar gij blijft. En zij zullen allen als een kleed verslijten.
Hij wordt nog gezegd dat de hemel en de aarde, dat zijn het werk uw handen, die zullen vergaan. Want deze hemel en aarde gaan eens voorbij. Want als hij het hoofd is, dan schept hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Ja. Dan is de onrecht weg. Ja, ik moet maar even invallen, want ik moet jullie erop duiden waar we zitten vandaag. Ja, ga je gang, Willem.
En als een mantel zult gij ze oprollen, als een kleed zullen zij ook verwisseld worden.
Ja.
Maar gij zijt dezelfde en in uw jaren. En uw jaren zullen niet ophouden.
Nee.
En tot wie der engelen heeft hij ooit gezegd: zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten.
Hoor goed toe. Geen van de engelen heeft hij ooit gezegd: zit aan mijn rechterhand, maar alleen aan hem, de Zoon. Nadat hij als mens het volbracht heeft, zit nu aan de rechterhand Gods in zijn troon. Is dat duidelijk? En dat betekent dat hij al die andere heerschappijen die niet gehoorzaam zijn aan God zal onttronen. God zegt: zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gezet heb tot een voetbank uw voeten. Dat weten jullie toch allemaal wel dat het er staat? Zit aan mijn rechterhand totdat ik al uw vijanden en Gods vijanden gezet heb tot een voetbank uw voeten. En wie is de voetbank? De aarde. Nooit gelezen? Jezus zegt zelf: niet zweren bij de aarde, want hij is Gods voetbank. Ja. Weet u nou waar Satan verpletterd wordt? En alle boze, waar we vandaag in zitten? Hier. Daarom is er zo'n toestand in deze aarde. Omdat dat gaat komen. Gaan we verder, Wim.
Zijn zij niet allen dienende geesten,
ja,
die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil zullen beërven.
En nou gaan we nog even twee teksten verder opnemen uit die Colossense. Wilt u het even meelezen alsjeblieft? Nou, Colossense 2, vers 5 tot 13. Daar zien we dat deze wereld en deze hemelen zijn nog onder de heerschappij van engelenmachten. Hoewel Jezus erboven staat. Maar de wereld, die toekomende, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde niet meer, die komt Daar is Jezus alleen. En zijn de engelen onderworpen, ook aan ons. Lees maar. Hebreeën 2, vers 5.
Colossense 2, vers 5.
Nee, Hebreeën.
Oké.
Hij zei
Colossense. Colossense, daar heb ik me vergist. Help me maar, want ik ben een oude man hoor. En jullie zijn jong. Hebreeën 2, waar je net Hebreeën 1 gelezen hebt, dan krijg je Hebreeën 2, dat sluit erop aan.
Want niet aan engelen heeft hij de toekomende wereld...
Lees het nog eens, Willem, goed duidelijk.
Want niet aan engelen heeft hij de toekomende wereld waarvan wij spreken onder...
Hoort u het? Niet aan de engelen heeft hij de toekomende wereld, de nieuwe hemel en aarde onderworpen. Nee, dat is afgelopen. En?
Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende, wat is de mens dat gij zijner gedenkt?
Ja.
Of des mensenzoon... dat gij naar hem omziet. Gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld.
Ja.
Met een heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen.
Tot 13.
Want bij dit, alle dingen hem onderworpen, heeft hij niets uitgezonderd.
Niets.
Dat hem niet onderworpen zou zijn. Doch thans zien wij nog niet... dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was, vanwege het lijden des doods.
Ja.
Opdat hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond.
Ja. Zo is goed. Ja. Later gaan we verder daarmee. Ziet u wat een machtig woord allemaal? Dringt het iets tot u door, hoop ik. We hebben geen dode godsdienst. De christelijke kerk maakt er een dode godsdienst van. Maar de Heer Jezus maakt van mensen zonen van de levende God. Niet alleen maar dat je behouden mag blijven, dat is nogal armzalig. Niet aan de engelen heeft hij die wereld, maar aan de mens. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Is dat niet iets machtigs groots? Denk eens even in. Wij mensen, een stofje uit een stofje, want die aarde, dat is maar een heel klein planeetje hoor, in die geweldige sterrenhemel. Er zijn om ons zonnestelsel veel grotere planeten. Denk maar aan Jupiter, de grootste, en Saturnus. Daar gaat de aarde helemaal in, helemaal onder, daar zie je hem niet meer. En toch is het die aarde, daar kom ik straks op aan. En uit dat stofje aarde gaat de Heer stof nemen uit die aarde en daar gaat hij mensen van maken. Want ons lichaam is van het stof van deze aarde. Mens of man betekent ook rode aarde. In het Hebreeuws. Hoe is het mogelijk? Terwijl God machtige engelen, gerubs, troonengelen, heerschappijen, machten, krachten, geschapen heeft, maar die gaat hij allemaal voorbij. En hij neemt een stofje uit zijn voetenbank, want hij is het immers zijn voetenbank. En daar maakt hij mensen van, u en ik. Ik weet niet of u nog een hoogdenkend over uzelf bent, maar ik weet van mezelf dat ik totaal niets ben. Maar dat Jezus Christus mij alles is. En dat ik in hem Gods zoon ben. Dat is wat anders. Dat is wonderlijk. Uit dat stofje, wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Lees het thuis nog maar eens over. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Ik zou het liever nog zo zeggen. Gij hebt hem heel veel minder gemaakt dan de engelen. Want ik verzeker u, als hier vanavond een engel zou verschijnen, dan vallen wij allemaal dood ter aarde. Als koning van Juda Hiskia in grote nood is, en dat daar geweldige legers Jeruzalem bedreigen, omsingeld is, dan gaat hij op zijn knieën met die brief. U weet die geschiedenis wel. En dan verootmoedigt hij zich tegenover God. En dan verhoort God hem. En wat gebeurt er? Hij stuurt één engel. Heb je het wel eens gelezen? Eén. En 185.000 man waren meteen dood. Dat hele grote leger was voetzie. Gaan we iets ervan begrijpen? Wat Gods plan is met de mens? Lieve vrienden. Ik weet wat ik zeg, want ik heb het getuigenis in mij van de Heer. Nu ga ik u iets zeggen, waarom nou die aarde? Waarom had God niet een veel grotere planeet kunnen nemen? Neem bijvoorbeeld, ik zeg al Jupiter of Saturnus, of er zijn zoveel veel grotere. Waarom? Zij jongeren en ook wij ouderen, we zijn allemaal op de lagere school, hebben we de vaderlandse geschiedenis geleerd, denk ik. En heb je ook wel eens gehoord natuurlijk, dat Napoleon, dat kleine mannetje van Corsica, maar die een hele hoog hart had, die veroverde niet alleen heel Frankrijk en riep de paus uit Rome, die moest hem kronen tot keizer. En als dan die bisschop of die bij hem komt om hem te kronen, dan pakt hij die bisschop die kroon uit zijn hand en hij kroont zichzelf. Ja. Dat heb je nog eens gelezen, hè? Gehoord, denk ik. En hij veroverde in korte tijd heel West-Europa met zijn geweldige legers. Hij liep ook Nederland onder de voet. En toen trok hij Rusland binnen. En daar ging het verkeerd. En nou wat ik wil zeggen over de aarde. Nee, u en ik zouden waarschijnlijk nooit weten wat het dorpje Waterloo is. Want het dorpje Waterloo, dat ligt daar ergens in België. Dat is maar een heel nietig dorpje. En alleen die daar wonen in de omgeving weten wat Waterloo is. Maar wij zouden het nooit geweten hebben. Zoals ook niet weten wat, velen niet weten wat Kootwijk ter Broek is. Dat moet je niet in Frankrijk gaan vragen, want dat weten ze niet. Of ze moeten er geweest zijn. Maar waarom is dat Waterloo nou zo bekend geworden in de geschiedenis? Omdat een keerpunt daar kwam in de macht van Napoleon. Daar werd Napoleon onder de voet gelopen door de geallieerden en gevangen genomen. Daar keerde dus het getij, daar keerde dus de hele wereldgeschiedenis. En ging hij naar Elba. Begrijpt u wat ik ga vertellen? Ik neem dit als voorbeeld. Waarom de aarde? Waarom heeft God nou juist dat kleine planeetje de aarde zo hier gezet? Omdat hier het grootste gebeuren plaatsvindt, waar zelfs de engelen en de hemelen nog niet van gedroomd hebben. Want op de aarde, daar komt u later wel eens naartoe, dat is ook in de betrokken, niet alleen bij de val van Lucifer, dat is de oorspronkelijke naam van Satan, die nou Lucifer is lichtdrager. Maar God heeft onder een gericht die aarde onder laten gaan. En lieve vrienden, we komen later daarop terug. Daar zijn ook die voorwerelijke dieren van. Dat waren reptielen, draken. vreselijke monsters. En God heeft die aarde onder een gericht doen ondergaan. Dat leest u in Genesis 1, vers 2. Daar staat bij ons vertaald, de aarde was woest en ledig, maar dat is niet goed. Dat Hebreeuwse woord was moet je vertalen met werd. Want twee, even verder in hetzelfde hoofdstuk wordt het wel vertaald met werd. Het is hetzelfde woordje. De aarde was niet woest, maar werd woest en ledig. Ja. Door dat vreselijke gericht. Daar komen we later op wel terug. U mag ook vragen daarover stellen. U kunt het duidelijk in de Bijbel vinden. De apostel Petrus spreekt er heel duidelijk over. En ook in het boek Job en andere plaatsen. Maar wat gaat er nu gebeuren? Wat is Gods plan? Op diezelfde aarde vereist het kruis van Golgotha. Daar gaat de Heer Jezus zich offeren als het offerlam voor de redding van de mens en dat het plan van God doorgaat. En daarmee bekeert het dus alles, wordt het rijk der duisternis door vernietigd en komt het rijk van God voor eeuwig plaats. En daarom heb je aarde nou zo'n bijzonder dingetje. Op dat kleine aardje gebeurt dat. En daarom leest u ook, lees het maar na, je moet zelf je Bijbel gaan lezen, jongeren. Je hebt tijd genoeg. Je laat maar een beetje dat voetballen zitten, of wat je allemaal doet. Dat doe je maar een andere keer, want dat heb je straks toch niet meer nodig, hoor. Want we gaan naar de Heer en we krijgen een hemelslichaam. Dit is maar een sterfelijke lichaam. En dat duurt niet lang meer, hoor, dat zeg ik je. Want alles wijst erop dat het vlak voor de deur staat. En nou zien we dus hoe op die kleine aarde dat geweldige plaatsvindt. En daarom leest u maar in Efeze 3. U mag het ook even voorlezen, maar Efeze 3. Dat de machten in de hemelen, dat zijn de kerubs, de serafs. De troonengelen, de machthebbers in de hemelen, die staan met verbazing toe te schouwen wat hier op de aarde plaatsvindt door Christus en nu zijn gemeente. Dat God uit die nietige aardse mensjes niet alleen kinderen van God maakt door de verzoening, nee, dat die kinderen opgroeien tot zonen aan zijn zoon gelijkvormig. Begrijpen met mijn verstand kan ik het niet. Maar dat is het geweldigste scheppingswerk wat God ooit doet. Dat hij van een nietig mensenkind, een stofje, niet alleen eerst redt en een kind van God maakt door het geloof, maar dat kind van God opgroeit in Christus, want hij heeft in Christus ons alles gegeven, ook onze volmaaktheid, onze opgroeien, totdat we aan hem zijn beeld gelijkvormig worden. Ja. En dan wordt Satan is ontroond. Dat verzeker ik je. Die zit met beven te wachten op dat ogenblik. Want hij ziet het steeds naderbij komen. Daarom gaat hij zo tekeer. Dat deed Hitler ook. Weet u wel, toen Hitler zag dat verval kwam, dan ging hij ook vreselijk tekeer. Als we dit nu zien, dan ga ik een begin maken met dat wonderlijke woordje. Hoe God dat doet. We hebben dus eens gezien, die Alef is de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet. En de Taf is de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet, dat weten we nu. Maar wat wil het nog meer zeggen? Heel veel meer. Want in die Hebreeuwse taal, die oude Hebreeuwse taal, heeft iedere letter, is ook een cijfer. Heeft een getalswaarde. En heeft iedere letter ook, is een naam van een of ander iets. Dat hebben wij niet. Dat heb je alleen in dat oude Hebreeuws, daarom is het godstaal. Nu ga ik u vertellen. Alef, dat betekent, schrik niet, stier. Alef is stier. En zijn getal is 1. Dus als je het Hebreeuws 1 zegt, dan zeg je Alef. Gaan we nu eerst eens in de Bijbel kijken wat dat betekent. We gaan dus... Maar eerst ga ik u laten zien waarom dat een stier is. Daar gaan we eerst mee beginnen. Alef is dus een stier. U denkt, wat moet dat daar nou op staan? Ja. Dat ga ik u uitleggen vanuit de schrift. Stieren en koeien zijn offerdieren in de eerste plaats. En maak nu mijn broer Wim weer te hulp roepen. Sla Numeri 18 vers 17 op. Numeri 18 vers 17. U weet, dat is het vierde boek Mozes, hè? Voor Deuteronomium. Heb je het, Wim?
Ja, ja.
Lees voor. Oh ja, dan moeten ze maar opschrijven.
Oh. Oké. Echter zult gij de eerstgeborene van een rund, schaap of geit niet loskopen. Ze zijn iets heiligs. Hun bloed zult gij op het altaar sprengen en hun vet doen roken als een vuuroffer tot een lieflijke reuk voor de Heere.
Juist, een lieflijke reuk voor de Zij mochten de eerstgeborenen van stieren, en die andere dieren worden ook opgenoemd offerdieren, niet, want dat bloed was voor God heilig. Want dat wees heen naar hem. Ik zou zeggen, schrijft u het op en dan kan u thuis eens nakijken. Dan kan het, dus dat is nummer 1817. We gaan nu nog verder. We gaan nu naar nummer 19. Dat is een hoofdstuk verder, de versen 1 tot 3. Vindt u een merkwaardige geschiedenis?
De Heere dus sprak tot Mozes en Aaron. Dit is het wetsvoorschrift dat de Heere gebiedt. Spreek tot de Israëlieten dat zij u een rode, gave koe brengen.
Hoort u het? Een rode, gave koe. Zonder gebrek.
Waaraan geen gebrek is.
Nee.
En die geen juk gedragen heeft.
Geen juk. Hij is niet dienstbaar geweest aan iemand.
En gij zult haar aan de priester Eleazar geven. Dan zal men hem naar buiten de legerplaats brengen en hem en haar in zijn tegenwoordigheid slachten.
Slachten. Offerdier. En? Dat moet buiten de?
Legerplaats.
Buiten de legerplaats. Goed zo. Hoor goed vast in je oren. Daar stond Christus kruis. Buiten de legerplaats. Want hij is die rode koe. Er zijn vele offers van stieren, ossen, dat zullen we straks zien, rammen, bokken, lammeren. Maar de offer van de Heer Jezus omvat alle offers tegelijk. En dat wordt nooit gepredikt, je hoort alleen altijd van de Heer Jezus dat hij het lam Gods is. Ja, gelukkig, dat is hij. Daar ben ik door gered en behouden. Maar hij is ook die stier, gelukkig. Wat betekent dat? We gaan eerst even kijken dat hij de vervuller ervan is. We gaan naar de, en weer naar de Hebreeënbrief. Hebreeën 13, vers 12 en 14. Dat ziet u dat hij die rode koe is. Want daar moest hij buiten de legerplaats gebracht worden. En daar lijden.
Ja. Hef dan de slappe handen op en strek de knikkende knieën. En maakt een recht spoor met uw voeten. Opdat het geen kreupel is, niet
nee,
uit het...
Hebreeën 13, vers 12.
Oh, sorry.
Hebreeën 13, vers 12 tot 14.
Daarom heeft ook Jezus...
Hoort u het? Daarom ook, hoor goed.
Ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen, buiten de poort geleden...
Hoort u het? Buiten de poort, zoals die rode koe.
Laten wij derhalve tot hem uitgaan, buiten de lege plaats,
ja,
en zijn smaad dragen.
Ja, halleluja.
Want we hebben hier geen blijvende stad, maar nee, wij zoeken de toekomstige.
Ziet u, wat de Heer van ons vraagt, niet alleen te geloven, maar dan gaan we ook met hem buiten de legerplaats. Ja, natuurlijk. Dan worden we hier vreemdelingen en bijwoners. Maar op weg naar het hemelsvaderland. Weet u wat zo merkwaardig is? En dat Israëlitische volk, waar God nog een groot werk aan gaat doen, als de gemeente klaar is, want de verharding blijft over Israël zolang de gemeente hier is, hoor, denk erom. Dit is nog geen gelovig Israël. De verharding blijft over Israël, zegt Paulus in Romeinen 11, totdat de volheid der heidenen binnengegaan is. En dan wordt Israël, komt weer aan de beurt. Ze zijn dus nu nog blind, een dekking op hun hoofd. Ze willen een tempel bouwen, mogen ze van God doen hoor, want in die tempel gaat straks de antichrist zitten. Dat is nou het profetisch woord. En ik weet niet of ik ook gehoord heb, ze zijn bezig die rode koe weer te krijgen. Heb je ervan gehoord? Ja. Goed zo. Je helpt me, hè? Om die rode koe weer te telen. Want die moet hebben, anders kunnen ze de tempel niet inwijden. Nee, laat ze maar gaan. Weet u wat de schrift zegt in het profetisch woord? Dat God zegt, ze hebben mijn eer, Christus, verruild voor een grazende koe. Heb je dat wel eens gelezen? Dat gaan we straks opslaan. Waarom al die koeien en stieren dan? Nou, dat zal ik u vertellen. Hoor goed toe. Koeien en stieren, maar vooral stieren, zijn in de schriften, in de heilige schrift van God, zinnenbeelden van kracht en sterkte. En omdat die stieren kracht en sterkte zijn, want ze zijn sterk hoor, een goede stier, maar je moet hem niet kwaad maken of dol maken, want dan neemt hij op je horens en dan ga je de lucht in. En hij vertrapt je onder je poten, is het zo? Juist. Wat lezen we nou in de schrift? In de engelenwereld, die geweldige kracht en sterkte bezit, die vergelijkt de Heer in zijn schrift met stieren. En koeien, dat gaan we straks zien. En omdat die engelenwereld de mensenwereld beheerst, want alle die niet in Christus zijn, staan onder de macht en invloed van de vorst deze wereld, de overste deze wereld. Satan, met zijn geest. En daarom noemt God ook, de heidense volkeren vergelijkt hij ook met stieren. Doordat zij direct onder de invloed staan van die gevallen machten, die engelen. En niet alleen de heidenen, maar helaas ook Israël. Zullen we dat eens op gaan slaan? We gaan eerst naar Psalm 68, vers 31. Dat psalm, er staat boven: God zegentocht over zijn vijanden. Ja, dat gaat komen. En wat wordt er dan in vers 31 de volkeren genoemd? Psalm 68.
Bedreig het gedierte in het riet. De stierenbende met de kalveren der volken.
De stierenbende met de kalveren der volkeren. Ziet u het nu?
Gij die u werpt op hen die...
Ja, zo is goed. Begrijpt u nou waarom die wereld hier zo boos is? Waarom er zo gemoord wordt? Kijk eens naar Afrika. Doorsnijden en de vrouwen verkrachten. Maar dat hoeft niet alleen voor naar Afrika te gaan, hoor. Dat vind je overal. Ook in ons zogenaamd christelijk Nederland. En lieve vrienden, het is een stierenbende. En nog ga ik u iets duidelijk maken. Als de Heer Jezus alleen als het Lam Gods voor u en mijn zonde gestorven was en we daardoor met God verzoend waren, maar hij had die stierenbende niet ten onder gebracht, dan was het er slecht voor ons uit. Maar dan raken we die boze boel nooit kwijt. Dit is een deel van het kruis wat ik nu vertel, wat nooit gepredikt wordt. Namelijk dat Jezus Christus overwinnaar is. Op dat kruis. Ik ga nog eerst even dit compleet maken dat Israël dat ook is in zijn afval. Gaan we een paar. Ken het nog? Is er wat?
Nee, ik dacht het juist nog.
We gaan nu eerst even zien het volgende. We hebben dus Psalm 68 vers 31 gehad. En nu gaan we naar, even kijken hoor, in Handelingen 14 vers 10 tot 13. Daar zien we dat die volkerenwereld stieren offert aan hun afgoden. Handelingen 14, vers 10 tot 13.
En hij zeide met luider stem: ga recht op uw voeten staan. En hij sprong overeind en liep heen en weer.
En liep Paulus, ja. En toen, Barnabas. En u.
En toen de scharen zagen wat Paulus gedaan had, verhieven zij hun stem en zeiden in het Lyceonisch: de goden zijn in mensengedaante tot ons neergedaald en zij noemden Barnabas, Zeus en Paulus Hermes, omdat zij met hen was. Nee, omdat hij het was die het woord voerde.
Ja.
En de priester van Zeus voor de stad bracht stieren en kransen aan.
En gaat die offeren.
Bij het poortgebouw.
En wilde... Omdat Paulus dat wonder door God Christus kracht dreef van verlossing, gaan zij hun afgoden willen ze gaan vereren. En dan gaan ze Barnabas Zeus noemen, dat is de oppergod, die ook Jupiter, want het is dezelfde. Zeus is de Griekse naam en Jupiter is de Romeinse naam voor diezelfde hoofdgod, afgod. En dan zien we dat die priester gaat ze stier offeren. Ja, en dan springt Paulus direct naar voren dat ze dat niet doen en scheurt zijn kleren. En het gevolg is dat hij daar gestenigd wordt. Ziet u wat een vijandschap? Dringt het tot ons door. En lieve vrienden, en dat is niet alleen de heidenen, we gaan ook even Israël bekijken. Wat staat er in Handelingen 7? Handelingen 7, vers 41 tot 43.
En zij maakten een kalf in die dagen en brachten een offerande aan de afgod en verheugden zich over de werken hun de handen. En God keerde zich af en gaf hen over om het Heer des hemels te vereren. Ja. Gelijk geschreven staat in het boek der profeten. Hebt gij ook slachtofferen en offeranden mij gebracht? 40 jaren in de woestijn, o huis Israël. Hebt gij niet de tent van Moloch gedragen en de ster van de god Romva?
Ja, u weet misschien niet wie de ster Romva is. Dat is Saturnus. Moet u eens even indenken. Ze maakte, toen Mozes te lang op die berg bleef, gingen ze een gouden kalf maken, weet u wel? Ze gaven al hun goud en sieraden en daar werd gesmolten en daar kwam een kalf uit. Een koekalf. Een vaas. En daar gingen ze een feest om vieren. Ja, zo is hem eenmaal de mens, als hij niet wederom geboren is. En lieve vrienden, en dat blijven ze zo doen. Zolang zij niet hun ogen geopend krijgen dat Jezus alleen de Christus is, die die stierenbende heeft overwonnen. Ja, daarvoor moest hij dat lijden hebben. En wat zien we nu? Ze vereerden ook de ster of de planeet Romva, dat is Saturnus. Dan moet u eens goed denken. God had Israël geboden, 6 dagen zul je werken en de 7e dag zal je een rustdag hebben. En die 7e dag is de zaterdag. Want de 1e dag der week is zondag. En zaterdag is de 7e dag. En dat was de Shabbat. Dat weet u toch? Maar hoe ging Israël die Shabbat vieren als Saturnusdag? En dat doen de christelijke volken nog altijd. Want hoe heet zaterdag bij ons? Zaterdag, dat is Saturnusdag. Zaterdag is Saturnusdag. Schrikt u niet? U denkt zeker in een christelijk volk te wonen. U vergist zich. Kijk alleen maar eens even naar de dagen der week. Die dragen allemaal afgodennamen. De 1e dag der week, dat moesten wij eigenlijk de dag der opstanding, dat Jezus opstond, noemen we zondag, zonaanbidding. De 2e dag maandag, maanaanbidding. De 3e dag dinsdag, dat is een godin van vrije seks. Begrijpt u nou waarom dat allemaal zo is? Dan krijgen we woensdag, Wednesday, nog gruwelijker, ook een afgod. En dan krijgen we donderdag, de god van de donder. En dan krijgen we vrijdag, dat is Freya, en dat is de godin der liefde. En het sluit dan met zaterdag, Saturnusdag. Christelijk, hè? En de maanden van het jaar dan? Oh, wel even christelijk. De 1e dag is januari. Weet u wat dat betekent? Janus was de grootste afgod in het Romeinse Rijk. die de grootste bedrieger was, want had twee gezichten. Aan de ene kant was hij heel lief en beminnelijk. En als je de andere kant zat, dan zat ik eruit, hoe kan ik jou nou beetnemen? Hoe kan ik jou beliegen? Gezegend nieuwjaar, hoor. Ja, u lacht erom, maar het is om te huilen mee, hoor. Het is verschrikkelijk. Zoals het volk bedrogen wordt. Februari. Ook een afgodsnaam. Maart. Nou, dat is toch een mooie naam, hè? Ja. Maart is Mars. De god van de oorlog. Begrijp je nou waarom er over zo'n oorlog is? De vrede van... Door het bloed des kruisers wil men niet. Maar praat over vrede en men maakt oorlog. En men wapent zich maar. Mars, de god van de oorlog, en zo kan ik doorgaan. Allemaal afgoden namen. Christelijk, hè? En onze christelijke feesten zijn niet beter. Want het hoogste feest wat wij dan kennen hier in deze christelijke is Kerstmis. Is het door u toch doorgedrongen wat Kerstmis betekent? Niks met Christus geboorte te maken, hoor. Kerstmis is kerkmis. Dat komt van Rome af. De kerkmis. En dat werd bijzonder gevierd opdat het zonnewendefeest. Dan het de kortste dag geweest. En dan gaat de dagen weer lengen, 21 december, juist. En dat zonnewendefeest, een heidensfeest, denk maar aan zondag, de eerste dag, dat werd dan glorie reus gevierd. En daar kon je ook goed aan verdienen. Want de Heer Jezus, die is helemaal niet geboren in december. Hij is in september geboren. Maar dat werd niet een feestdag. Hij moest eerst in het vlees komen aan ons der zonde gelijk om voor onze plaats te sterven. Weet u wat voor ons een grote feestdag is? Toen hij na het kruis en hij zich dus als mens volkomen heeft overgegeven. Voor u en mij. En onze zonden heeft weggedragen. En voor mijn zonde en uw zonde heeft hij, is hij doorstoken geworden. Hij is hier onder Gods oordeel. Geoordeeld. Want hij die geen zonde gekend heeft, Jezus Christus, en geen zonde gedaan heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden leven door hem. God heeft er eens en altijd afgerekend met de zonde. En lieve vrienden, de grootste feestdag is daarom, toen eerst de Heer Jezus uit de maagd Mirjam, want het is geen Maria, Mirjam. Maria is ook weer zo'n heidenswoord. Want ze is geen hemelkoningin. Nooit geweest en zal ook het nooit worden, want in de hemel zijn geen koninginnen. Gelukkig niet. En dat zeg ik niet om jullie meisjes neer te zetten, hoor. Jullie zijn voor de Heer even dierbaar als je jongens. Ja. En straks zijn we in dat niet meer. We zijn we kinderen allemaal zonen van de levende God. Ik hoop tenminste dat je de Heer Jezus lief hebt. En dan krijg je dat heerlijke, verheerlijke opstandingslichaam. Maar er zijn geen koninginnen, hoor. Nee, hoor. Er is maar één. Dat is de Heer. En wat zien we dan? Als hij zich vernederd heeft en ontledigd, hij die waarlijk God is, één met God de Vader, die uit de schoot des Vaders is gekomen, die het levende woord van God is vlees geworden. Het woord is vlees geworden, heeft hij onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene des Vaders, vol van genade en waarheid. Want dit alles is dus zijn mijn zonden in zijn vlees. Ging veroordelen op het kruis. Toen was die oude mens weg. Uit Adam. Daar heeft God mee afgerekend. Hij werd niet alleen gekruisigd om uw zonden en ongerechtigheden, maar hij kruisigde u mee. Hij is uw plaatsvervanger, uw vertegenwoordiger. En zoals Paulus het zegt, ik ben met Christus gekruisigd. Ja, halleluja, ik ook. En met Christus al gestorven. Ja, ik ben wel een oude man, maar ik ben al dood geweest hoor. Daarom ben ik helemaal niet bang als ze ze straks komen halen. Want de dood kan mij niet grijpen. Dat ik ben het eigendom van Jezus, die komt mij halen. Misschien moet ik ontslapen, dat hindert niet, net als mevrouw. Maar dan gaan mijn geest en ziel direct naar het vaderhuis hoor. Waar ik plaats heb bereid. En straks krijg ik een opstandingslichaam. Bent u daar ook al zeker van? Wel nu, toen de Heer Jezus dus als mens aan u en mij gelijk is en zo heb geleden aan het kruis, toen heeft God die oude mens uit Adam, die natuurlijke mens, weggedaan in zijn dood en in zijn graf. Fini! En wat gebeurde er toen? Dat weet u toch. Zijn geest en ziel ging naar het dodenrijk. Zijn lichaam lag daar in het graf. Maar zijn lichaam kreeg geen ontbinding te zien in dat hete, warme land. Daar zorgde God voor. En zijn geest en ziel was in het dodenrijk. En wat gebeurde er toen? Wie was de machthebber over de dood? De dood, en de dood, dat is een handlanger van Satan. Want hij is de moordenaar van het begin. En we lezen in Hebreeënbrief, lees dat maar zelf nou, hoe Satan de machthebber was over het dodenrijk, niet meer. En toen kwam de Heer Jezus, die droeg de zonde weg, maar zelf had hij geen zonde. En wat gebeurde er toen? Toen zegt die Satan, geef jij die sleutel los maar hier hoor, die is niet meer van jou, die is nou van mij. En jij hebt hier niks meer te zeggen. Maak maar gauw dat je wegkomt. Want de Heer Jezus heerst over het dodenrijk. Daar heerst hij al. En hij nam al een heleboel mee. Ja, rechtvaardig. Die zijn naar de hemel gegaan. Dus zoals gelezen. Hem die de macht over de dood had, heeft hij ontroond. Hebreeën. Eeuwig leven. En wat gebeurde er toen? Toen kwam God een vader. Met zo'n geweldige goddelijke kracht en macht. Zoals de engelen nog nooit gezien hadden. Die greep in. En de geest en ziel van de Heer Jezus verrees uit het dodenrijk. En zijn lichaam veranderde in een verheerlijk opstandingslichaam. Wat nooit meer sterven kan. Dat gebeurde op de eerste dag der week. Na die Sabbat dat in het graf lag. En dat is onze grote dag. Ja. Want daar ben ik en u wedergeboren. Mijn oude mens is weg. Daar heb je de Heer voor gedaan. Heb God zelf gedaan in Christus. En de nieuwe heb je opgewekt. Ja. En dat komt voor u en mij ook spoedig. Dat staat vast. En wat is dus onze grote feestdag? Zijn opstandingsdag. Ja. En die vier je niet één dag, maar die vier je altijd maar mee. Elke dag weer. Mag opnieuw leven hebben. Daarom staat hier een oude man en toch nog vol vuur. Dat ben ik niet hoor, dat is hij in mij. Hij verjongt mij. Die de Heere verwachten, zullen de krachten vernieuwen. Ja, ze zullen opvaren gelijk arend. Ik denk dat ik straks zo zomaar door het plafond naar boven ga. Dat duurt niet lang meer. Ja, u lacht erom, maar ik meen het echt hoor. Daar staan we vlak voor. Bent u klaar? En dan gaan we verder kijken. Hij moest ook als stier. Alef betekent stier en betekent ook het getal 1. Dat hebben wij al gezien. Hij is de eerste letter. Mag ik u vragen, wat zegt het schriftwoord? Wie is 1? Lees even voor Deuteronomium 6 vers 4. Deuteronomium 6 vers 4.
Voor Israël, de Heere is onze God, de Heere is 1.
Punt. Hoor Israël, herhaal het.
De Heere is onze God.
De Heere is onze God.
De Heere is 1.
En de Heere is 1. Ziet u? Heiling, halleluja. We gaan ook een tekst uit het Nieuwe Testament er nog bij nemen. En anders gelooft u me misschien niet. 1 Timotheus 2 vers 5. U moet mij ook niet geloven hoor. U moet die Bijbel geloven. En dat er harte gaan nemen. 1 Timotheus 2 vers 5.
Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mens.
Juist, hoort u, er is één God en één middelaar, ja. Die God is. En nou die stierenbende van die engelen, gevallen engelen, maar ook onder het mensdom en onder Israël, wat gaat daar nou mee gebeuren? Daar komt die één voor, moet u maar... Gaan we samen lezen? We gaan naartoe en naar de profeet en de profeet Jesaja. Hoofdstuk 28, het tweede vers. Onthoudt u het goed? Jesaja, hoofdstuk 28, vers 2.
Zie, de Heere heeft een die sterk is en krachtig.
De Heere heeft één die sterk is en krachtig. Niet een, één. Moet je maar in de goede vertaling zien. De Heere heeft één die sterk en krachtig is. Ja, dat is hij. Dat is die één. Die stier wordt. Wonderbaarlijk, hè? En wat gaat er dan gebeuren? We gaan verder. We zien dus, Alef is stier en is het getal 1. Nou ga ik naar de tweede letter. De laatste letter van het Hebreeuwse alfabet, dat is de taf. En wat betekent de taf? Leiden met een lange ei. Want na de taf komt er niks meer. Houd het op. Hij begrijpt het. Ja, hij begrijpt het. Dat is het einde. Want na de taf is er niks meer. En de mensen zeggen na de dood is er niks meer. Ja. Het stoffelijke, het materiële eindigt hier. Ja. Beslist. Absoluut. Volgt niks meer op. Uw materieel ingesteld leven, uw stoffelijk leven, eindigt hier. Dat. Het getal is 400. Dat is een getal van verleiding. Mag ik er eentje voorbeeld van geven? U weet hoe God Abraham roept, hè? En dan zegt hij tegen Abraham, aan u en uw nazaat zal ik al dit land geven. Weet ik wel, Israël, het land Israël. Maar, zegt hij, eerst zul je nakomelingen 400 jaar in Egypte als slaven als dienen. Ja, hoor je het? 400 jaar. Taf.
En daar komt de verlosser. Dat is het afgelopen. En lieve vrienden, dat is dus lijden, is het einde van het materiële, van het stoffelijke. Was dat niet zo, ook bij de Heer Jezus? Hij gaf zich over en aan het eind van zijn aardse leven kwam het einde, daar op het kruis. Was hij niet meer een stoffelijke nakomeling uit Adam door de maagd Maria of door de maagd Mirjam, maar hij werd nu een geestelijke godszoon in zijn opstanding. Maar dat is geen stoffelijke. En dan ga ik u iets laten zien. Die taf, die komt overeen met onze thee. En kijkt u nou eens die thee eens aan. Wat voor vorm heeft die? Het kruis. Ziet u? Kent u de thee in een drukletter? Dat is het zo, hè? Of niet? Ziet u? Het kruis. Die Alef, die één is, God is, gaat lijden en eindigt aan het kruis de T. Weet u wat de T in het Nederlands kan betekenen? Dan geef ik u door. Terechtstelling. Terechtstelling. Iemand die ten dode veroordeeld is, die moet terechtgesteld worden. En God heeft de zondaar door zijn heilige wet, die geschonden is, ten dode bestemd. Is het zo? Maar de Heer Jezus is voor ons terechtgesteld. In onze plaats. Begrijpt u dat? Dat is kruis. En wat betekent dat woord terechtstellen? Dat God dat kromme mens weer terecht brengt. Ja, dat is kruis. Kan u het volgen? Of zit u te slapen? Ja, dan moet ik een glas water nemen en over uw hoofd gooien. Ja, ik ben erg radicaal hoor. Dus ziet u wat nu deze letters zijn? Ik moet zeker zoeken iets aan het einde. Hoe laat is het? Ja, 9 uur. Ik moet nog iets zeggen en dan schrijven we het weer uit. Want we hebben nog misschien nog hoog tijd voor de volgende keer. U ziet dus duidelijk de stier die aan het kruis tot zijn einde komt. En wat lezen we nou in de Bijbel? Is daar niet Satan en al zijn machten aan ten einde gekomen? Gaan we samen dus dat lezen? We gaan Psalm 22 lezen. Psalm 22 is de kruispsalm. En we lezen om de tijd, ze wil niet alles, maar waar het nou op aankomt. We beginnen eerst met het tweede vers van Psalm 22. Lees het luid voor.
Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?
Hoort je het? Wat riep Christus aan het kruis? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Drink dat tot u door. Dat staat al in de psalm geschreven. Wat betekent dat? Hoe kon dat? Hij die God is, God van God verlaten. Hoe kan dat? Nou, menselijk verstand kan dat niet. Nee, kon ook niet. En toch gebeurde het. Een ogenblik. Hij die geen zonde gekend heeft en geen zonde gedaan, werd beladen met u en mijn zonde. En moest God zich een ogenblik terugtrekken. Hij stierf daar verlaten van zijn God. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Lieve vrienden, dringt iets tot ons door. We gaan het eerst nog dat kruispsalm verder lezen. Ik kom er straks op terug. We gaan nu naar vers 10 tot en met 12. Dan ziet u het hele kruislijden van Psalm 22, vers 10 tot 12.
Gij toch hebt mij uit de moederschoot getogen.
Ja, is het niet zo, Mirjam? Gij hebt mij uit de moederschoot getrokken. En?
Gij deed mij vertrouwend rusten aan de borst van mijn moeder.
Ja.
Aan u werd ik overgegeven bij mijn geboorte. Ja. Van de moederschoot af zijt gij mijn God.
Ja.
Wees dan niet verre van mij, want nabij is de nood.
Hoor nu goed toe.
En er is geen helper.
Hoort u het? Er is de nood. Heer, en er is geen helper. Ja, verder.
Vele stieren hebben mij omringd.
Hoort u het? Vele stieren hebben mij omringd. Daar aan het kruis. Al de stieren uit de engelenwereld en uit de mensenwereld stonden bij dat kruis hen te bespotten en hen... Kom maar af. Als je werkelijk Gods zoon bent. Rek jezelf. Vele stieren hebben mij opgerekt. Wil je het nog eens voorlezen? Goed duidelijk.
Want nabij is de nood, er is geen helper. Vele stieren hebben mij omringd. Buffels van Bassan.
Buffels. Dus ook stieren.
Hebben mij omsingeld.
Omsingeld.
Zij sperren hun muil tegen mij open.
Ja.
Een verscheurende, brillende leeuw.
Hoor je het? Wat hij voor u en mij gedaan heeft. Ik ga dat nog eens even verduidelijken, dat het goed tot jullie doordringt. U weet dat hij uit de geboorte was als zoon van David. Uit Davids geslacht. En David is al een voortype van hem. En God had David, dat was de jongste uit het gezin van Isaï, de jongste zoon. En was bij zijn oudere broer niet erg in tel. Hij mocht de schapen op de schapen passen. Zijn oudere broer, dat waren kerels, hè. Dat waren echte soldaten voor Saul. Goed vechten. Knokken. Sterk zijn. Maar jij houdt maar de schapen. Ja. Maar God zegt dat David is een man naar mijn hart. En dan gaan we iets zien. En God zegt tegen Samuel, zalf hem tot koning, want hij zal mijn volk verlossen in die tijd, Israël. Van al zijn vijanden. En hoe gebeurt dat? Koning Saul is in strijd gewikkeld met zijn leger tegen de Filistijnen. Zijn leger tegenover elkaar. Maar die Filistijnen, die hebben een verschrikkelijke man in hun midden. Goliath. Een reus. Ik heb het wel gelezen, hè? En weet u hoe lang hij was? 6 L en een span. Weet u wat dat betekent? Dat als we hier zijn, dan moeten we dat plafond eruit breken en ook het dak eruit breken, want anders kan je hier niet staan. Dat betekent dat hij 3,5 meter lang was. 6 L en nog een span. Ja. Hij had een koperen helm, een gepantserd schubben aan en ook zijn voeten. Had een vreselijk groot zwaard. En zijn werpspies was een weversboom, zo groot. En Saul en al zijn soldaten dorsten niet met hem te vechten. En dan zegt vader Isaï die thuis is, die roept de jongste jongen, die herdersknaap, net opgeschoten jongen. Ga jij eens gauw kijken hoe je broeders het maken, want ze zijn daar in oorlog gewikkeld, en brengt ze wat proviant. En hij gaf ze een proviant mee. En David is gehoorzaam, hij gehoorzaamt zijn vader, en hij gaat gewillig naar het strijdtoneel en brengt zijn broeders het proviant, maar hij hoort meteen die reus Goliath, die de slagorde Israëls tart en de God van Israël tart. En niemand van de Israëlieten had moed hem aan te pakken. Maar David gaat naar Saul. Hij zegt, ik zal het doen. Jij? Hij is een volwassen jongeman. Een knaap, herderknaap. Nou, dan moet ik toch in ieder geval mijn panzer wel aan, hè? En Saul gaf hem zijn panzer en zijn zwaard, maar kon hij zich niet in bewegen, heel begrijpelijk. Hij trok het weer heel gauw uit. Dat weet u wel, hè? En hij stond weer in zijn herderskostuumje met een herderstation, zijn dingen heen. En wat ging hij doen? Hij ging naar de beek, die van de bergen kwam, daar heb ik vorige keer over gehad. Die bergen die zo prachtig levend water geven uit de rots. En die nemen ook wel rotssteentjes mee. En hij zocht uit die beek 5 gladde steentjes. 5 gladde steentjes. En die deed hij in zijn herderstas. En zijn slinger, en zo gaat hij. En dan ziet Goliath hem aankomen en die begint te spotten. Dus ben ik een hond, dat je met een stok op me afkomt? Kom maar hier, ik zal je vlees even gauw aan de roofvogels geven. Ik draai je zo je nek om. Ja, zegt David. Omdat jij de slagorde van Israël, dat is God hart. Maar ik kom niet in mijn kracht, maar ik kom in de naam van de levende God van Israël. En die zal mij aan jou overleveren. Dat is geloof. Maar David. Wat heb je nou voor een wapenrusting, joh? Daar kun je toch niet mee beginnen? Tegen die reus? Nee, menselijke wijze niet. Het was iets heel dwaas. En ook zo zwak. Dat die Goliath erom lacht. En bespot. Maar u weet wat er gebeurt. Die gladde steen. Hij nam een van die stenen en hij rende op die reus af. En met zijn slingersteen en God stuurde wel hoor. Want hij vertrouwde op zijn levende God. Dat hij dat doen zou. Hij, de zwakke David nog. De dwaze David nog. Ja. En dan slingert hij die steen weg en die treft precies. U weet het, in zijn voorhoofd en daar legt die reus ondersteboven. En David treedt toe en pakt zijn zwaard en met zijn eigen zwaard wordt zijn kop afgeslagen. Luister mijn broeders en zusters. David had nooit geen vrederij kunnen krijgen als die reus had blijven leven. Dat bleef een gevaar. Hij moest eerst die Goliath bestrijden. Begrijp je waarom ik dit nu vertel? De Heer Jezus ging als stier aan dat kruis. En dan gaan we eerst even lezen wat Paulus van dat kruis zegt. Dat is in de 1 Korinthe, hoofdstuk 1, vers 1 Korinthe, hoofdstuk 1, vers 18, meen ik, is het zoiets. Kijk maar even, dat gaat dus over het kruis.
Want het woord des kruises is zelf voor hen die verloren gaan een dwaasheid.
Hoort u het? Een dwaasheid.
Maar voor ons die behouden worden, is het een kracht Gods.
Hoort u? Voor hen die verloren gaan is het een dwaasheid. Ja, want verderop staat... Het dwaze van God is wijzer dan alle mensen en engelen. Wonderbare God, hè? Het dwaze van God is wijzer dan alles. En het zwakke van God is sterker dan al het andere. Alle machten. De Heer Jezus ging niet als een briesende stier tegen Satan en zijn engelenmacht. Hij maakte zich volkomen krachteloos. Hij liet zich vrijwillig nagelen aan dat hout. kunt u zich voorstellen. Je kan niet zwakker worden als dat je daar aan dat hout genageld bent met je handen en voeten. Want je kan je handen en armen niet meer gebruiken en je voeten niet meer. Je kan niks meer. Ja. En in die zwakke toestand heeft hij al de machten der hel overwonnen. Want er staat, het woord des kruises is een kracht God. Hoort u het? We hebben het toch over krachten, die stieren? Ik ga nog even terug naar David. Met die gladde steentjes. Weet u wat het Hebreeuwse woord voor steen is? Eben. Alef, bet, noen. Want je kan Alef ook uitspreken als Elef. Wat betekent dat? U hebt toch wel eens gehoord van Eben Haezer? Of niet? Dat is steen der hulpen. Steen der hulpen. David had ook zo'n steen. Glad steentje maar. Stukje van een rots. Maar een steen. En wat betekent dat nu? Mag ik het u even voorwijzen? Dat is dus. Allereerst zijn drie Hebreeuwse letters. Alef. De eerste. De tweede letter is de bet. En de laatste letter is de noem. Eben. Kunnen u me volgen, anders schrijft u het maar op. En wat betekent nou die drie letters? Alef. Ben is Ab. Wie is Ab? God de Vader, Abba. En Bet Noen is Ben. En wie, dat is zoon. Wie is de zoon? Gaat u het zien? Eben. Dat God vader wordt en het woord van God de zoon. En dan hebben we de steen. De steen der hulpen. Eben. Ik ga eindigen, want mijn tijd is om. Ik heb nog veel meer te vertellen over die stieren. We zijn nog lang niet klaar. Het is een hele stierenbende, hoor. Daar is zo'n vreselijke toestand in deze wereld. Maar die is gauw gelokken af. Ik ga hiermee eindigen. Wat waren zijn woorden op dat kruis? Toen ik volkomen machteloos liet maken. Zijn handen genageld, zijn voeten genageld. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ik ga u dat trachten bij te brengen wat er daar gebeurt. De mensen vandaag zijn geweldig wetenschappelijk en geweldig knap. Ja, ook door die stieren hoor, die maken ze knap, die engelen. Die blazen ze dat wel in. En lieve vrienden, zo zijn ze erachter gekomen dat er in de materie enorme krachten verborgen liggen. Door die atoom waaruit die materie bestaat te splitsen of te fuseren. De kern. U weet hoe geweldig dat is. Zo'n macht heeft de mens nog nooit gekend. Die kernbewapening, dat één bom een hele stad zoals Hiroshima meteen wegmaait. Dus door het innerlijke van de stof, de materie, daar een scheiding of een fusie bij te brengen aan elkaar, komen die geweldige kracht los.
mijn broeders en zusters, ik ga eindigen, hoor goed toe wat ik nog zeg. Welke kracht is er dan losgekomen toen God van God een ogenblik loskwam, denkt u? Want al die materie, al die hemel heeft God geschapen door het woord. En God staat er ver boven. Hij is de Almachtige. Maar op het kruis werd ogenblik God van God gescheiden. Fusie. Ja. Ik verzeker u, die goddelijke kracht die hier vrij kwam, die heeft Satan en al zijn engelen machteloos gemaakt. En die gaan ten onder. Alles wat boos is, alles wat slecht is, alles wat niet goed is, alles wat tegen Gods heilige wet ingaat, is hier overwonnen. God van God verlaten. Kwam de volle kracht van God vrij. En dat zien we in zijn opstanding. En daarom is zijn opstandingsdag mijn dag geworden. En is deze stoffelijk, nietig mensje nu een kind van God door hem. En groeit op in hem door hem tot een zoon van de levende God. Ja, want het dwaze van God is wijzer dan de mensen. En het zwakke van God is veel sterker dan de mensen. God doe het jullie verstaan. En hopen we een volgende keer verder te gaan met die stierenbende. En onze heiliging. Want dat is nog steeds niet klaar hoe dit woord. Er zit nog veel meer in. Lieve vrienden, ziet u. Wat Gods woord machtig is. Maar wat doet u ermee? U hebt gehoord wat de Heer gedaan heeft in zijn zoon. Wat doet u ermee? Mag u in de naam van de God en de Vader. En in de naam van de Heer Jezus. Ootmoedig vragen en bidden. Geef uw hele hart en leven aan de Heer Jezus. Doe het nu. Geef.